gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de brief van Paulus aan de Galaten, het vierde hoofdstuk van vers 12 tot het einde. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die u opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: gij zult niet echtbreken. Tachtste gebod: gij zult niet stelen. Negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u eens naastens is. Lezen we nu Galaten 4 vanaf het 12e vers. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik door uw zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht nog verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt hebben uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was, en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roept gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar den geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift, werpt de dienstmaagd uit aan haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geen zins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover.
Laten we trachten de naam des Heeren aan te roepen. O getrouw, aanbiddenswaardig en volzalig God in de hemel. Wanneer we aan de morgen van uw heilige dag weer bij elkaar mogen komen, om ons te plaatsen onder het geklank van uw dierbaar woord en uw heilige getuigenis, en om te trachten om samen uw aangezicht te zoeken, zou u dan de onmisbare invloed van de geest als gebeds willen schenken? Want het is toch zo moeilijk, ja onmogelijk, om tot u te naderen. Want gij zijt een geest en wij zijn vleeselijk en verkocht onder de zonde. En een toegang tot een troon der genade hebben wij telkens weer opnieuw verzondigd. En we kunnen niet anders doen en onze schuld vermeerderen en de breuk en de kloof die er ligt nog steeds dieper maken en breder en wijder. Als het nu van onze kant moest komen, dan zou het nooit meer goed komen. Dan is er geen verwachting, maar nu zou het zo'n voorrecht zijn als we het eens leerden verstaan wat u tot de discipelen gezegd hebt. Wanneer ze gehele nacht te vergeefs gevist hadden en alle moeite te vergeefs gedaan hadden en alles een teleurstelling was geworden, werpt het net aan de rechterzijde en gij zult vangen. En op uw gebod hebben ze het gedaan en ze hebben ook gevangen. En ze zijn daarin verhoord geworden op een uitnemende wijze. Zou u dat ons ook willen geven? Dat die rechterzijde aan onze ziel geopenbaard mogen worden. En dat we het net aan de rechterzijde mogen uitwerpen. Aan de zijde Gods. Aan de zijde van die dierbare verbondsmiddelaar. Opdat we in die verse een levendige weg en toegang mogen ontvangen. En die dierbare weg van vrije genade alleen. Verlossing mogen ontvangen en een zalige gunst en gemeenschap Gods. Waar we onszelf uitgezondigd hebben. We hebben ons losgescheurd uit de gemeenschap van een drie-enig God. In onze diepe val, in ons verbondshoofd Adam. En waar nu het geestelijke leven in de aanvang gelegd wordt, dan kan het toch niet anders zijn of het gaat uit naar die onbekende God om u weer te mogen leren kennen, om in uw gunst te mogen komen, dat het met u goed mag worden en dat het weer een vlak veld mag worden. En hoewel de weg verborgen is waarin en waardoor het mogelijk is, evenwel werkt u toch die werkzaamheden in het hart tot de Heilige Geest, die uitgangen naar u, de zalige God. God, en die worstelingen in het gebed om u te mogen leren kennen, om genade te mogen vinden en verzoening en vergeving van onze schuld, die bittere tranen over de afgelegde levensweg, die smart en jammer dat we tegen u gezondigd hebben, zou u het willen leggen en werken door de kracht van de Heilige Geest, maar ook ons willen brengen aan het einde van onze wettische werken, opdat we mogen komen tot die zalige kennis van de Zoon van God, in wien des Vaders welbehagen woont, waarin alle goddelijke deugden schitteren en blinken en opgeluisterd zijn, waarin de Vader getuigenis heeft gegeven van den hemel: deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. O, dat onze oren doorboord mogen worden, en dat ons hart opmerkzaam gemaakt werd, om hem te horen, naar hem te kennen en u te bemerken. minnen en u te omhelzen. Als de enige middelaar Gods en der mensen. Opdat u het ankergrond van onze hoop mogen worden. Dat we ons het anker der hoop niet zouden werpen op onszelf en op onze eigen werkzaamheden. Op onze leven en ondervinding en bevinding. Maar dat we door genade het anker der hoop mogen werpen in het binnenste heiligdom. Op de almacht Gods bij de aanvang. En op de getrouwigheid Gods bij de voortgang. En op de soevereiniteit Gods wanneer u in diepere afsnijdende wegen komt. O, die hechte grondslag, die vaste grondslag. Die is onbewegelijk en ondoorgrondelijk. En vast voor de tijd en vast voor de eeuwigheid. Die daarop bouwt, die heeft toch werkelijk op geen zandgrond gebouwd. Maar op de rots der eeuwen. Als dan de stormen komen en de golven en de baren en de slagregen. Dan zal het huis ook blijven staan. Het zal blijven staan zelfs aan de doodsnoden komen. Omdat het op de rotssteen gegrond is. Wil u onze zielen daarop funderen. En wil u die dierbare grondslag verklaren en openbaren. Het zij in de aanwijzing. Het zij in de nadere openbaring. Of het zij in de toepassende daad van de Heilige Geest. Zo mocht u ons dan samen nog willen gedenken naar de grootheid uw genade. We mogen nog bij elkaar komen terwijl er zoveel ellende in de wereld is. Rouw en smart en jammer en verdriet, oorlogsgeweld en terreur en allerlei andere ellende en smarten waar wij dan nog voor bewaard worden. O, hoe betaamt het ons uw grote naam te erkennen voor het goede wat u ons nog wilt schenken. In de vorige week hebt hij de ouders verblijd met een gezond geschapen kind. En u hebt u weer ouders en kinderen verblijd omdat de moeder uit en door geholpen is. Waar men zo tegenop ziet, dat is toch ook nog weer meegevallen. En daarom betoont gij dat gij toch over alle dingen, boven alle dingen staat. U hebt me te spreken, dan is te gebieden en dan staat het er een God van leven en van dood, een God van ziekte en van gezondheid, dat het alles van uw hand voortkomt. O, dat onze verwachting op u de zalige God mogen zijn, in ons leven, ja, in ons sterven tot in eeuwigheid. En dat u het verder dan ook wilt maken, dat de gezondheid verder mogen reizen. En dat de krachten die verloren zijn ook verder mogen terugkrijgen. En gezond en wel bij de haren weer terug mag komen. Zo dragen wij elkander op en ieder voelt toch het zijne. Alle kruis en druk en verdriet wat niet bij anderen bekend is. Maar de verborgen kruisen die we alleen moeten dragen. U mocht willen sterken en ondersteunen. Wil een man zijn voor de weduwen. Wil een vader voor de wezen zijn. En een vertroosten voor weduwen. U naar een rouwdragende en rouwklagende. O, gedenk zijn gedruk en kruis en verdriet. Zie dan zo in gunst op ons van boven, Heer. Gedenk uw kerk en uw Sion en al degenen die geroepen worden voor te gaan, in welk ambt dat ze ook gesteld zijn. Voorgangers in het prediken, in het lezen, in het bidden, u mocht willen schenken de onmisbare invloed van de Geest die in de waarheid inleidt en dat de Geest Gods het woord vergezellen mogen door goddelijke kracht, opdat het tot wedergeboorte en levendmaking mogen dienstbaar zijn, en dat uw kerk gebouwd mogen worden, en Sion opgebouwd in de grote nood der tijden, en dat de nood van de kerk Gods nog eens op het hart gebonden werd van de levende kerk, opdat er zielenworstelingen mogen plaatsvinden, of het u behagen mocht dat Sion vruchtbaar gemaakt mogen worden. De kerk des Heeren heeft een onvruchtbaar baarmoeder. O, dat we in de behoefte geplaatst werden en die levendige behoefte aan de zielsbruidegom, dan zou de kerk weer vruchtbaar gemaakt worden en ze zou geestelijk zaad voortbrengen. Ach, dat dat nog eens mag gebeuren onder de kinderen, onder de jeugd, onder de jonge mensen, dat het werk Gods nog eens mag gezien worden. Het kan nu wel in het verborgen werken, het kan wel het zaad van het woord Gods in het hart werken en dat zou al groot wezen, maar het grootste is toch dat het openbaar mag komen. En dat u verheerlijkt wordt en uw naam groot gemaakt en de kennis daarvan voortgeplant van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dat smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden. Om diens wille die de getrouwe voorspraak in den hemel is en blijft. Die voor overtreders gebeden heeft, veler zonden gedragen heeft. Amen. We zingen van Psalm 85 het eerste en het derde vers. Gij zijt, Heer, met uw volk nu tevreden. Jacobs gevangenen maakt gij ook vrij. En vergeeft des volks boosheid voor leden. Zijn zonden uit genade bedekt gij. Uw gramschap doet gij van hen zeer wijd. En matigt u een toorn tot deze tijd. O Heer, gij die ons heiland zijt alleen. Help ons op, stil uw gramschap niet klein. gedurende woorden van onze overdenking vindt uw aandacht opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, de versen 29 tot 31. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geen zin erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. We willen stilstaan bij Paulus' onderwijzing, die ten eerste spreekt van een vervolging ten allen tijde, ten tweede van de toekomende erfenis en ten derde van het onderscheid tussen dienstbare en vrije. En wanneer we deze drie hoofdgedachten voor uw aandacht verklaard hebben, keren we met de waarheid toepasselijk tot onszelf in. Och Heere, dat we door genade dat onderscheid mochten leren kennen, dienstbaar of vrij te zijn. Wil het geven nog in deze uur, tot eer van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid, tot troost en zaligheid van onze ziel, om uw naams en verbonds wil. Amen. Geliefden, u hebt wel eens gehoord of gelezen dat Christus zegt: ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. U hebt allen wel eens voor een etalage van een winkel gestaan. Stel nu eens dat we voor een etalage staan waarin een gouden tientje ligt en een ander gouden voorwerp. Beiden zijn goud en beiden komen uit het vuur. Maar nu lag daar die trouwring die uit het vuur gekomen is en het ander stukje goud, laten we zeggen een gouden muntstuk, dat is ook uit het vuur gekomen. Als we daar nu voor staan, dan gaan we naar beiden of naar een van beiden kijken. Maar wat doet u? Als u niet van plan bent om te trouwen, dan kijkt u niet naar de trouwring, maar dan kijkt u naar het gouden tientje. En als u wel van plan bent te trouwen, dan heeft de trouwring voor u de meeste waarde. Misschien zult u vragen, wat bedoelt u daarmee? Wel, een ring is iets wat aan onze vinger gedaan wordt ter verzegeling. Nu zijn er velen van het volk der Scheren die worden beproefd, komende uit het vuur, die worden gelouterd als goud. Maar ze zijn niet allen zo ver dat ze de trouwring aankrijgen. Nu kan een bruid, kan een bruidegom aanschouwen, en ik kan de ogen slaan op een bruidegom, maar helaas, ik ben niet getrouwd, de trouwdag heeft nog niet plaatsgevonden. Maar wat ligt er dan in de ziel? Dan gaat ze er naar uit. Dan krijgt ze belangstelling, dan krijgt ze begeerte naar die trouwring, dat ze die mag dragen. En dat die tijd mag komen dat het huwelijksverbond mag verzegeld worden. Ik zal het nog met een voorbeeld verduidelijken. Ik ontmoette pas een man, een kind van God. Ik vroeg, hoe gaat het met je vrouw? Hij zei, dat zal ik u eens zeggen. Toen mijn vrouw in het huwelijksverbond trad, met bewustheid en zekerheid voor zichzelf, werd haar eens een vraag gesteld. Wie van de personen hebt u nu het meeste lief? En daarop zei ze, de Vader heb ik lief, de Zoon heb ik lief en de Geest heb ik lief. De drieënige verbondsgod zij al de eer, want ze mocht een drieënig verbondsgod omhelzen in de kennisname van dat zalige huwelijksverbond, het welk aan haar ziel werd bevestigd. Hier is de trouwring geschonken en is het huwelijk alzo verzegeld door de Heilige Geest. En daar wilden we nu nog verder bij stilstaan. Ik wil er niet mee zeggen dat ik u zou kunnen brengen naar de huwelijksdag. Maar er is een gang van de kerke Gods die leidt naar het geestelijke huwelijk. Vele valse leraars staan erop en die vermengen wet en evangelie. Vader van de Groen zegt, maar dan maken ze de wet krachteloos. Dan is ze geen tuchtmeester tot Christus meer. En als de wet al zo geen tuchtmeester tot Christus is en krachteloos is, dan wordt de kennis van Christus ook krachteloos. Dan kun je met beiden niets beginnen. Ach, mijn geliefden, de wet moet als tuchtmeester haar kracht doen, opdat het bloed van die eeuwige verbonds een middelaar waarde zal krijgen. Paulus geeft daar onderwijs in aan de Galaten. En hij scheidt en onderscheidt daarin duidelijk de wet van het evangelie en het wettisch werk van het vrije genadewerk. De wet dan is een tuchtmeester tot Christus. Wel, geliefden, accepteer dat en houd het altijd vast. Maar blijf daar niet bij staan, er is meer. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. We kunnen gemakkelijk zeggen, de wet is een tuchtmeester tot Christus, maar de grondstukken van de leer der waarheid gaat verder. Het gaat in het leven, in de vereniging met Christus. De geboorteakte van het volk van God, die ligt uit de hemel. En als het over de geboorte gaat en wedergeboorte van het en het aanvang van het geestelijke leven, bij de aanvang, daar werkt de mens niet mee. Volstrekt niet. Ik ga niet werken als God mij ontdekt met de liefde van God en met de uitverkiezing. Als God begint, dan beginnen we niet met de uitverkiezing te werken. Als God begint, dan krijgt de mens met hem te doen. En is hij een heilig God en een rechtvaardig God en een goedertierende God. En dan krijgen we met hem te doen en zien we dat we verdoemelijk en schuldig voor die God liggen. Daar begint het. Zo ontdekt God ons. Niet dat we gaan werken met verkiezing en verwerping en ook niet dat we op een antinomiaanse wijze gaan werken en dat we zeggen dat God dan maar van zijn stoel van rechtvaardigheid moet afgaan en op de stoel van zijn barmhartigheid gaan zitten. Nee, dat is verkeerd. Zo gaat het volstrekt niet. We moeten de leidingen van de Heilige Geest met Gods kerk volgen. En nu ga ik niet verklaren dat elk kind van God tot de volle bewustheid en tot de zekerheid des geloofs komt. Dat ga ik u niet verklaren, maar ik wijs er wel heen. Want het werk van de Heilige Geest is om van Christus te getuigen en de noodzakelijkheid om door het geloof met hem verenigd te worden. Maar wanneer dat recht verklaard wordt, dan wordt u ook de toeleidende weg die ertoe leidt, recht verklaard. En u mag die toeleidende weg niet weggooien. Die moeten wij in ogenschouw nemen. Er is een toeleidende weg tot Christus. Ik heb het u al meerder verklaard. Er is een verschil tussen het wezen des geloofs en het welwezen of de volle zekerheid des geloofs. En wanneer we alles daarvoor weg zouden slaan, dan zou je als een moordenaar op de weg naar Sichem zijn. Maar dat is geen zins mijn begeerte. Ik wil het werk Gods niet aantasten. Maar ik wil het borgwerk van de eeuwige middelaar ook niet aantasten. Ik wil u eerlijk wijzen op de onderscheiden gangen die God met zijn kerk houdt. En dat doet Paulus hier ook in de brief aan de Galaten. Wij broeders, zegt hij, zijn kinderen der belofte als Isaak was. En dan komen er verder twee dingen naar voren. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was. Wat wil dat zeggen, naar het vlees geboren? Naar het vlees, dat wil niet alleen zeggen voortgekomen uit Hagar en Abraham, gelijk Ismaël was. Maar naar het vlees geboren, dat houdt in dat we als zondaren verdoemelijk voor God geboren zijn. En dat we vijanden van God zijn. En als we dat nu zuiver leren inleven, dan leren we dat uit de werken der wet nooit geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God. Want met onze werken komen we niet aan het einde der wet. Maar ik zie het zo liggen dat we ingeleid moeten worden in onze val, in ons representerend verbondshoofd Adam. En dan kunnen we nooit meer zalig worden buitenom den tweede Adam, den eeuwige borg en middelaar. En dat zijn de puntjes die Paulus hier naar voren brengt. En dat doet hij onder het beeld van de twee vrouwen en de twee zonen van Abraham. Onder het beeld van Hagar en Sarah en Ismaël en Isaac. Hagar de dienstbare en Sarah de vrije vrouw. Hagar voor het oog der mensen vruchtbaar en Sarah onvruchtbaar. Hagar is Ismaëls moeder en Ismaël komt uit de dienstbaar en de dienstmaagd. En Isaac kwam voor uit de onvruchtbare, uit kracht van de goddelijke belofte. Nu wordt er gezegd, en het is waar, dat Isaac een bovennatuurlijke geboorte heeft gehad. Maar denk daarom niet zoals Christus, want Christus had geen geboorte door het toedoen van een man. Maar de apostel Paulus wijst ons dan in vers 28, wij broeders zijn kinderen der belofte als Isaac was. Nu wordt hier niet gesproken tot de broeders die onder de wet waren, die door de ceremoniële wetten dachten hun zaligheid op te richten, om daarmee voor God te kunnen verschijnen. Nee, hij spreekt broeders. Broeders, wij zijn kinderen der belofte gelijk Isaac. Dat is van het vrije, soevereine genadewerk voortgekomen. Isaac is voortgekomen uit de eeuwige liefde Gods. En daarin ligt de kerk Gods verklaard. Die eeuwige liefde van de drieënige van God. Daar leg ik de nadruk op, want daar ligt het fundament der zaligheid. En niet in een gemoedelijk praatje en ook niet in de betrekking die op God ligt in de ziel. Of ik weet niet wat het anders ook zou mogen wezen, maar daar ligt geenszins de grond der zaligheid. En daar komt God nu een zoon daaraan te ontdekken. En dan zegt hij, gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Op wie heeft Paulus hier het oog? Paulus bedoelt hier Ismaël. Ismaël wel uit de dienstbare. Paulus bedoelt hier niet de broeders, waarvan gesproken wordt in het eerste vers van dit hoofdstuk. Zolang een erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van allen, maar hij is onder voogden tevoren gesteld. Hierop spreekt Paulus niet. Paulus spreekt op degene die uit de dienstbare is, namelijk Ismaël. En Ismaël vervolgde Isaac, die uit een geest geboren was. Dat brengt ons terug bij het speenmaal van Isaac. Isaac zou, zoals sommigen denken, waar ik ook het meeste bijval, 3 jaar geweest zijn toen hij gespeend werd. En bij dat speenmaal was Ismaël 17 jaar. Toen vond dat plaats en daar werd Isaac gespeend. En daar bespotte Ismaël Isaac. Als er een kind geboren was, dan is er grote vreugde. Maar het speenmaal, dat hield wat anders in. Dat was indrukwekkend. Dat moest ieder aangrijpen die zo'n speemal aanschouwde. Dan werd zo'n kind van de borsten van de moeder afgenomen. Want we lezen van de afgetrokkenen van de borsten. Die werden gespeend. En dat was een officiële gelegenheid en gebeurtenis. En dat ging uit van de ouders. Zo werd Isaac gespeend. En dat wilde, wanneer Ismaël dat tegenwoordig was, dat wilde hij niet dragen, maar hij bespotte dat. Daar staan Hagar en Ismaël. En Hagar zegt, mijn zoon is de eerstgeborene. Ha, zegt Ismaël, ik ben 17 jaar, ik ben de eerstgeborene, ik heb het wettige recht. En dat kleine kind, en zo bespotte hij het. Nu is daar een geestelijke lering in, dat de kerk Gods ook wordt gespeend. Denk eraan, dat valt niet mee. De besnijdenis vindt plaats ten 8 dagen. Dan is een kind nog klein. Maar 3 jaar oud zijn en dan gespeend te worden van moeders borsten, waar je jezelf zo aangenaam kunt koesteren, dat valt niet mee. En dat was nu hetgeen wat plaatsvond bij Isaac. En dat is hetgeen waarin die geestelijke les ligt. Ismaël die had genoeg aan het leven in de wereld, in de zonde, in de ongerechtigheid. Maar in het geestelijke leven, wanneer dat in het begin aangenaam is geweest en onder de gevoelige genade heeft verkeerd, dan komt er een tijd dat het geestelijke kind van die aangename verkwikking en van dat gevoelige leven afgetrokken moet worden. Dominee Fraantje zei eens een keer tegen mij, broeder, ik moet je eens wat zeggen. Ik heb zo'n klap gekregen. Ik zei, dat is niks erg, klappen krijg ik ook genoeg. Hij vertelde, ik was bij een vrouw en we zaten in de ene kamer. En die vrouw had een kind liggen in de andere kamer. En dat kind deed niets dan schreeuwen. En op een duur begon het mij te vervelen. Ik zei tegen die vrouw, is dat je kind? Ze zei ja, maar verder zei ze niets. En dat kind, dat schreeuwde maar. En ik er maar doorheen praten. Ten slotte zei ik, ik geloof dat u geen moeder van dat kind bent. Ze antwoordde, ik had gedacht dat je wijzer was. Ik vroeg, waarom dan? Ze zei, ach dominee, dat kind dat moet gespeend worden. Hebt u daar geen erg in? Ziezo, zei dominee Fraantje. Daar kreeg ik een klap en daar kon ik het mee doen. Het kind moest gespeend worden. En dat viel niet mee, dat wilde het niet. Dus nu moeten we verklaren waar u en ik aan gespeend moeten worden. In het begin van het geestelijke leven. In de weg van overtuiging, maar ook in de weg van vertroosting. Dan beginnen we te werken en hebben we onze zakken vol met werken. En wanneer God ons daarin gaat troosten en onderwijzen en leren, dan krijgen we onze zakken ook nog vol met versjes en met traantjes en met gebeden. O, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Zie daar, toehoorders, dat zijn zo onze kindertjes en lievelingen waar we mee spelen. Maar we hebben er geen erg in dat al deze kindertjes wettische kindertjes zijn. O, dat is wat. We moeten gespeend worden. Dominee van Noord zei eens, we kunnen wel een wagen met beloften krijgen. En de duivel kan nog meer beloften geven dan God. En daarom is het zo nodig. Ach, ik kan het me best voorstellen. Ik heb het ook ingeleefd. Ik heb het doorleefd en meegemaakt en het valt werkelijk niet mee. Maar het is wel nodig. We moeten alles verliezen. Een arme, naakte zondaar worden. En zo staan we naakt voor God en houden niets meer over. En dan ontvalt het ene en het andere ontvalt ons ook. En dan is het nog het ergste wanneer ik wegvlucht met Adam. Maar daar zoekt God ons op. De Heere God riep Adam en zei niet Adam, maar waar zijt gij? En toen pas kwam Adam terug, bevende, met een kleed van eigen gerechtigheid, een schort van vijgenboombladeren. O, dat is alles doorschijnend. En zo komt nu een zondaar. Hij komt terug tot God en bekleedt met zijn eigen gerechtigheid. Maar die bladeren kunnen voor God niet bestaan. En toch wil de mens daar zich onder bedekken. Ik wil ermee zeggen dat het werkelijk niet meevalt als we naakt voor God geplaatst zullen moeten worden. En dan zullen we leren dat goed geen nut doet in dagen der verbolgenheid. En dan wordt het bewaarheid dat niet alleen onze ongerechtigheid, maar onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. O, het is zo'n pijnlijke gang, mensen. Maar het is zo noodzakelijk. Dan mogen we alles verliezen en blijft er niets anders meer over dan Jezus Christus en die gekruist. Ik heb eens gelezen in een godzalige oudvader die zegt, als een schipper iemand overboord werpt, dan grijpt hij die schipper met de handen nog vast. En als men dan zijn handen afkapt, dan grijpt hij met zijn mond in het dek. Ik kan begrijpen. Waarom? Het valt niet mee. En dan wordt er wel gezegd, laat los en je zult losgelaten worden. Ja, maar als we loslaten, dan heb ik niets meer en liggen we verloren. Wat dan? Wel, dan laten we niet los. God moet het doorsnijden. Ik wil u een kenmerk noemen van het afsnijdende werk. En houd dat kenmerk vast. Als God afsnijdt met alles wat er gebeurd is, wordt het verloren voor eeuwig verloren. En dan kan Christus zich openbaren. Alle kenmerken van het geestelijke leven buitenom de openbaring van Christus schieten daarbij tekort. Want met al onze troetelkindertjes, daar kunnen we toch de eeuwigheid niet mee aandoen. De waarheid wordt toch bewaarheid in Gods kerk dat het alleen door u is om het eeuwige welbehagen. Maar nu zeide ik in mijn eerste punt dat ze worden vervolgd. Degene die naar den geest geboren was, alzo ook nu. En u moest Paulus daar tijdens zijn leven kennis mee maken. Want zodra de Heer zijn volk komt te ontdekken, dan komt de vervolging. De duivel komt erop af. De duivel valt aan op de kracht der godzaligheid. Zodra de ziel wederbarende genade krijgt, komt de Satan erop aanvallen. Dan komt de strijd in de ziel. De ware strijd komt als God ons ontdekt. De een heeft te lang gezondigd, de ander denkt ik heb te veel gezondigd. Degene die van jongs af onder de waarheid geweest zeggen, ach, je moet eens kijken naar die mensen die midden uit de wereld getrokken zijn. Dat is een echte bekering. Moet je eens kijken naar die mensen die zo krachtig omgezet zijn. Dat is waarlijk een echte bekering, maar bij mij, het werk van God, dat komt in de bestaan. Dan zien ze de goedertierenheden des Heeren, dat God hen niet weggedaan heeft. O geliefden, de Heere ontdekt zijn volk toch aan hun schuld. En dan komen ze in de strijd. Verder komen ze ook in de strijd tegen de zonden. De zonden en de verdorvenheden waren ze aan ontdekt worden. Die worden hoe langer, hoe sterker. Minder zonden doen en groter zondaar voor God worden. Gelukkig als er een tijd mag komen dat ze de strijd opgeven. Dat ze de wapens leerleggen. Dat ze het niet meer kunnen. En dat ze mogen ervaren dat er één is die de strijd gestreden heeft. Maar nu krijgen we ook de vervolging van buitenaf. Dat is de vijandschap tegen het zuivere goddelijke genadewerk. want ze vervolgen degene die uit de geest geboren is. Het waarachtige ontdekkende werk en de zuivere leiding van Gods geest mag niet meer plaatsvinden. Men behoeft geen verloren zoon daarvoor God te worden. Men behoeft niet meer uit te roepen, het is te laat en het is verloren. Men behoeft niet meer voor een rechtvaardig God te verschijnen en met hem te doen te krijgen. Nee, nee, dat is niet nodig. Er is een Jezus, regelrecht tot Jezus, er is een zaligmaker, al dat andere is niet meer nodig. En zo stellen ze Jezus voor God. Och, mensen, geloof me, als God komt, dan krijgen we met God te doen. Door de ontdekkende genade zien we ons schuldig tegenover die God. Wat zouden we anders met Jezus als borg moeten doen, wanneer we niet in de schuld geplaatst zijn? Maar het juichend christendom tegenwoordig zegt ons, je leeft nog 100 jaar achter. Maar het juichend christendom is ons dan zeker 100 jaar voor. Maar wat zal het baten wanneer het zalige werk van Gods Heilige Geest gemist wordt? Dat er een vervolging plaatsgreep vanwege de leer en de prediking van het evangelie, dat hebben de apostelen al vroeg ondervonden. Petrus heeft het ervaren, Stefanus heeft het ook ondervonden. En wie weet zal de kerke Gods het ook in de nabije toekomst nog moeten ondervinden. Want ik denk wel eens het zou kunnen dat er nog brandstapels en moordschavotten opgericht worden. En als God het niet vergoedt dat de Gog en de Magog loskomen en de kerke Gods het nog zo benauwd zal krijgen op aarde. Maar hoe dit zij, God zal voor zijn kerk instaan. Maar dat er vervolgingen komen, geloven we vast en zeker. Dat de kerk aan de kaak gesteld wordt. Maar niettemin, we hebben een eeuwige middelaar. En het zal bewaarheid worden, ze hebben mij eerder dan u gehad. En het is gelukkig, als we achter deze middelaar mogen aankomen. En die betuigd heeft, ik zal mijn kerk leiden naar mijn raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Maar ach, mijn onbekeerde mens, het zal dan voor u geen beste tijd worden, want u leeft nu wel vrolijk, maar dan wordt het geen beste tijd. Dan is het een bange tijd. Het kan nog wel zo bang worden dat ge zult uitroepen in benauwdheid des harten. Maar gelijk Farao, die niet in de schuld voor God kwam, ik heb gezondigd. O, we moeten elkander nog waarschuwen, want het oordeel begint van het huis Gods. Daarom luister liever naar Gods woord, en dan behoef ik u verder niets ervan te zeggen. Gods woord zegt dat de tijd zal komen dat de liefde van velen gaat verkouden en de ongerechtigheid vermenigvuldigt op aarde. Maar niettemin, God zal voor zijn volk zorgen, geen twijfel aan. De Heere staat ervoor in, van alle tijden, hij heeft ze gekocht met zijn dierbare bloed. Maar we gaan naar onze tweede hoofdgedachte, de toekomende erfenis. Er staat in onze tekst, maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Dus dan gaan we in onze gedachten weer naar Abrahams huis. Daar hebt u Sara en daar hebt u Hagar. Kinderen waren er nog niet. Er was dus nog geen Ismaël, ook geen Isaac. Aangenaam heeft Sara met haar dienstmaagd verkeerd in dat huis. Ze gingen met elkaar in en uit. Sara was de mevrouw en Hagar de dienstmaagd. En toch hadden ze een aangenaam leven met elkaar. En nu komt het. Sara wordt dat moe. Ze zegt tegen Abraham, zou het niet mogelijk zijn dat ik een zoon kan krijgen? Maar nu ben ik onvruchtbaar. Maar zou het niet kunnen uit de dienstbare? Zou het niet kunnen uit Hagar, onze dienstmaagd? Abraham geeft daaraan toe. En nu moet u goed luisteren, want hiermee zijn velen naar buis. Dan zeggen ze dat Abraham de belofte heeft gekregen dat hij een zoon uit Sara zou gewinnen. Nee, dat staat zo niet in de Bijbel. Abraham had wel de belofte gekregen dat hij een zoon zou krijgen, een erfgenaam. Maar God had daarbij niet gezegd dat die zoon uit Sara zou komen. Dus dat Abraham hier vleeselijk gaat werken, is vanwege die vraag van Sara. Zo moet u dat zien. Abraham deed dat niet uit vleeselijke wellust, volstrekt niet, maar hij deed het om de begeerte van Sara te voldoen opdat Abraham uit Hagar zou gebouwd worden en een zoon mocht ontvangen. Niet dat Sara geen begeerte had om zelf een zoon te hebben, maar ze was nu eenmaal onvruchtbaar. Hagar dan werd zwanger. Als ze zwanger is, gaat ze al de hoogte in. Eer het kind gebaard is, moet ze het huis al uitvluchten. Maar ze moet ook weer terug. En als ze terug is, baart ze het kind. En dan is er een Ismaël in huis. Maar daarna komt er in het huisgezin van Sara of in het huis van Abraham ook Isaac. En dan botst het helemaal tegen elkaar. Nu hebt u hier een wettisch kind, Ismaël, en een kind der vrije uit kracht van de goddelijke belofte. Hebt u wel eens opgemerkt dat Abraham eerder een kind kon gewinnen uit Hagar dan uit Sara? Want de kinderen uit de dienstbare, dat had gemakkelijker dan een kind der vrije. En als de kerk van God daaraan ontdekt wordt, dan leert ze die dienstbare in haar eigen ziel kennen. En dan leren ze ook dat kinderen uit de dienstbare gemakkelijker te krijgen zijn dan een vrij kind uit de belofte van de vrije genade. Maar als dat vrije kind komt, dan botst het tegen het dienstbare en wettische kind aan in de ziel. Zo wordt het inwendig en persoonlijk doorleefd. En dat is nu de ellende in deze tijd, dat er inwendig in het geestelijk en verborgen leven in de ziel geen onderscheid gemaakt wordt tussen wet en evangelie. Maar nu breekt de tijd aan dat het geestelijke leven in de ziel geoefend moet worden en dan breekt het speenmaal aan. En op het speenmaal, zegt Sara tegen Abraham, drijft de dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon der dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Maar Abraham wilde dat niet. Dat valt ook niet mee. Het is zijn eigen, zijn eerstgeboren zoon. Abraham heeft gebeden voor Ismaël. Ismaël zou een stam worden. 12 vorsten zouden uit hem voortkomen. 17 jaar heeft Abraham met zijn Ismaël omgegaan en met dat kind uit de dienstbare geboren. Hij was verknocht aan dat wettische kind. Hoe moet dat dan opgelost worden? Wie moet er dan aan te pas komen? God. Denkt u dat u en ik wettische kinderen laten varen? In de eeuwigheid niet. Wie moet er aan te pas komen? God. God snijdt door. Want daar staat duidelijk dat de Heere tegen Abraham zei: al wat Sara tot u gezegd heeft, hoor naar haar stem. Het wettische kind moet eruit. Pijnlijk, maar het moet. Pijnlijk voor Abraham. Hij moet zijn zoon kwijtraken. O, het is in het bevindelijke leven ook pijnlijk als we alles kwijt moeten raken. Als we moeten sterven, dan raakt u alles kwijt. Zolang dat niet gebeurt, dan houden we onze wettische werkzaamheden vast. Weet u wanneer we ons werkverbond helemaal kwijtraken? We raken het helemaal kwijt als we zelf sterven bij de dood. Dan zeggen we: vaarwel werkverbond, Welkom eeuwige zaligheid en heerlijkheid. Maar hier in dit leven moeten we sterven aan de wet. En dan gaan we onze wettische kinderen kwijtraken. Hebt u het doorleefd door Gods genade? Bent u er met alles buiten gezet? Hebt u het ervaren uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid? Hebt u uitgeroepen wat de kerk leert kennen? Als God doortrok, zou gij in terecht wil treden. O Heer en gadeslaan, onze ongerechtigheden, wie zal bestaan? Hebt u dat vrije, soevereine, goddelijke genadewerk mogen beleven, doorleven in uw ziel? Ik heb onlangs in een van onze degelijke godgeleerden gelezen dat de eeuwige vader de pen opnam en dat hij de pen doopte in het bloed van zijn eeuwige zoon. En toen hij die doopte in dat bloed van de eeuwige zonen gods, toen kan hij door een streep door de rekening van schuld geven. O, als ik daaraan denk, volk, dan zink ik nog een ogenblik weg van het onbegrijpelijke wonder van de vrije genade gods. Geheel onze schuldbrief wordt met één streep van het bloed van Jezus doorgehaald. Het is voldaan. Toen Adam voor God gedagvaard werd, mensen, geloof me, toen stond Adam daar. En God zei, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? God trok met Adam door. Maar gelijkertijd als God met Adam doortrok in het gerichte gods, tegelijkertijd schoof hij de middelaar tussen beiden. Dat lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Anders gaat Adam nooit voor het aangezicht gods kunnen bestaan, als het lam gods niet tussen beiden was gekomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Daar komt de verbondsbelofte. Dat lam, dat zaad der vrouw, dat zal de kop vermorzelen van de duivel. En gij zult het de verzenen vermorzelen. O eeuwig wonder. Het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid valt niet op de kerk, maar daalt op het tussentredende lam gods. O diepte der wijsheid en der kennis gods. Maar nog kortelijk, de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Er is dus een erfenis. Die erfenis is uit de vrije genade gods. Die erfenis is dat dierbare leven in de gunst en de gemeenschap gods. Christus is de grote erfgenaam. Eeuwige Heer Jezus is erfgenaam van alles en het volk beërft met hem. Ik heb onlangs gezegd tegen mijn vrouw, en ik geloof dat ze er wel iets van begrepen heeft. Ik heb geen recht op enig goed en God kan mij aan de hongerdood overgeven. En toch heb ik een recht gekregen. Ik heb toch recht gekregen op tijdelijke, ja ook op geestelijke weldaden. Want onze borg op Golgotha heeft uitgeroepen, mij dorst. En daar heeft hij een recht voor de ganse kerk des Heeren verdiend en verworven op alle natuurlijke goederen. Ja, maar zal iemand misschien zeggen, dat moeten we toch inleven dat we nergens recht op hebben. Ja, geliefden, dat weet ik ook wel. Dat moeten we zeker inleven. Maar als we dat ingeleefd hebben en God openbaart dat we erfgenamen zijn van de eeuwige erfenis en delen in die erfenis en mede erfgenamen zijn met Jezus Christus, dan openbaart gij dat we een recht hebben in Christus. Dat is een geschonken recht op tijdelijke en geestelijke goederen. Er zei eens iemand tegen mij, als ik in de hemel kom, dan zal ik eens dadelijk kijken of wat zo'n er is. Daar heb ik zoveel onderwijs van gekregen. Ik zei, wat? Kijken of wat zo'n er is? Kijken of die eeuwige borg en die eeuwige zaligmaker er is, die die heerlijke erfenis voor ons verworven heeft. Omdat we bij hem mogen zijn, zonder ooit te scheiden meer. Omdat we mogen uitroepen, gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw dierbare bloed. O, als ik daarin mag komen, dan ga ik verlangen naar huis. Het zal zo lang niet eens meer duren, maar reis je kort al af. In het snel voorbijgaan van duren, dan daalt mijn lichaam in het graf. Dan ga ik van die volle zee, van al dit wereldse gebruis, naar het vaderland zo welgelegen, naar het land en naar mijn Jezus thuis. Kinderen van God, nog een ogenblik. Klagende gaan we door diepe wegen heen, maar daar zal mijn oog de borg aanschouwen, zonder te scheiden meer. O, het zal wat zijn, hem te mogen aanschouwen, zonder te scheiden meer. Hier zien we door een spiegel, maar daar zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Een vrouw uit Rijssen zei tegen mij, ze is al lang in de eeuwige heerlijkheid en zaligheid. O Lichtenberg, ik heb het mee mogen maken. Uit de hand van de vader gebracht in de hand van de zoon. Ik heb het zelf mee mogen maken. En uit de hand van de zoon weer teruggebracht bij de vader. Als ik daaraan denk, gemeente, die zalige harmonie van de vader en de zoon en de zoon en de vader, die overeenstemming tot zaligheid van verloren zondaren, en ik zak en zink van verwondering en aanbidding weg en roep in mijn ziel uit, halleluja, halleluja, onze God zij eeuwig de eer en eeuwig de roem en eeuwig de zaligheid. O, ik zei tegen de kinderen, kinderen, daar liggen vader en moeder nu. O, daar liggen we nu voor rekening van onze borg. Daar zullen we eens samen het kroontje neerwerpen voor de voeten van het geslachte Lam Gods. Hebt u er van uw voorgeslacht in de hemel, geliefden? En bent u daar ook erfgenaam van geworden van deze erfenis? Dan wachten ze op u boven, volk. Dan zult u samen eeuwig God verheerlijken en aanbidden en eeuwig zingen. Daar is geen huwelijksleven meer, daar is geen familieleven meer. Dan zal het eeuwig zijn, eeuwig God groot maken en eeuwig hem verheerlijken. Maar we gaan eerst een versje zingen en dan met mijn derde puntje eindigen. We zingen uit Psalm 65. Het tweede vers. Al mijn misdaden en mijn zonden waren zeer groot en zwaar, maar uw goedheid niet ondoorgronden vergaf die al voorwaar. Wel hem die gij hebt uitgelezen, dat hij bij u zij Heer, die ook altijd bij u mag wezen, zonder te scheiden meer. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrijheid. Zo dan, broeders, wij, zegt een apostel, dan neemt hij de ganse kerke Gods in mee, klein en groot, want een enige is mijn duive, mijn volmaakte. Daar is bij God geen klein en groot, van onze kant wel, daar God met de ene verder doorwerkt als met de ander. Maar samen zijn ze gekocht met het dierbare bloed van de middelaar. Dus in Christus zijn ze één. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd. Dat zijn we wel geweest. Hij diende God onberispelijk. Paulus was een fariseer uit de fariseers. Maar eenmaal brak de tijd aan. Zo dan, broeders, dat de wolf uit de stam van Benjamin boog voor de leeuw uit Juda's stam. Daar ligt hij voor God, hij kan niet meer. God snijdt hem af uit de dienstbaarheid. Daar aanschouwt gij nu de ganse kerk van God, in Christus aangemerkt. En daarom roept gij het zo dan, broeders. Wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Als Paulus tegen de fariseeën strijdt en tegen de wetgeleerden en valse leraars, dan wijst hij erop op het grote voorrecht wat alleen uit genade hem ten deel is gevallen. Het is niet alleen een wel dat als een mens uit de wereld wordt getrokken, of uit de christelijke wereld, dat doet niet ter zake. Maar het is ook een grote wel dat als een mens uit zijn eigen gerechtigheid wordt gehaald. En wat is nu het zwaarste? Volk, wat was voor het moeilijkste? Uit de wereld getrokken te worden? Och, dat ging nog wel. Daar werden we voor ingewonnen en overwonnen. Er zei eens iemand tegen mij, ja hoor eens, dat kun je wel zeggen. Maar als God een mens bekeert en de wereld gaat verlaten, dat valt niet mee. Ik zei, dat is een teken dat je het niet... Dat je er niets van kent? Nee, niets. Want als God je trekt, dan word je gewillig. Gewillig word je dan uit de wereld getrokken. En God maakt echt geen slaven van zijn volk. Dan is er overbuiging in de ziel en inwinning voor de dienst des Heeren. Maar een mens kan wel overtuiging hebben. En hij kan met die overtuiging ook de wereld blijven dienen en de zonde. Comrie leert ons, nu kunnen wij nooit vallen voor de rechtvaardigheid Gods. Maar we vallen wel voor de inwinnende liefde Gods. Dat heb je goed bekeken, Comrie. De rechtvaardigheid Gods, dat brengt ons niet in de vernedering. Maar de liefde Gods, dat wint ons in. Dat is de overbuiging in de benauwdheid. De zaligmakende overbuiging gaat dieper dan die overtuiging. Ik heb verkeerd in de hevigste overtuigingen. Dat ik 's nachts uit mijn bed sprong, overtuigd van zonde. Dat ik mijn handen wrong en ben zo met de hevigste overtuigingen naar de herberg gegaan om te drinken. Dat was de overtuiging. Maar met een zaligmakende overbuiging valt de mens voor God neer. De overtuiging doet ons nooit inleven wat de ongerechtigheid der zonde in waarheid is. Maar de overtuiging wel, de overbuiging wel, dan buigen we onder de goedertierenheid en onder de langmoedigheid en de goedheid en de verdraagzaamheid en barmhartigheid Gods. En nu wordt er elke week van zondag tot zondag de wet des Heeren voorgelezen. En u gaat precies zo koel de kerk uit als u erin gekomen bent. U trekt er zich niets van aan, al gaat de wet ook van zondag tot zondag u veroordelen. Maar als God u vandaag in het hart grijpt, dan slaapt u niet. Dan komt u misschien op de zolder terecht of in de kelder, als die zaligmakende overtuiging in het hart gewrocht wordt. Kinderen der vrije, maar kinderen die uit een vrije en uit de belofte geboren zijn, maar die wel op de wereld leven. En dat is wat voor dat volk. Ze leven op aarde. En dan komen ze ook dikwijls weer in de banden terecht. Menigmaal zit een kind ter vrijheid toch ook weer verward in de struiken. En dan kunnen ze zo'n kind toevoegen. Hoor eens, u weet toch wat God aan u gedaan heeft. U hebt de genade van God ontvangen. U behoeft toch zo benauwd niet te zijn. Maar als God zich verbergt, dan kunnen we met onze bevinding niets beginnen. En als ik de duivel mijn bevinding voorhoud, dan lacht hem erom. Weet je wat hij dan zegt? Haha, daar heb je bevinding van, maar hier heb je de wet. Leeft u tot Gods eer? Leeft u naar de wet van God? Leeft u naar het woord van God? En dan kruipt de kerk in elkaar. En wat kunnen wij dan doen? Ik vraag u, wat kon David met het zwaard van Goliath doen? Met dat zwaard van onze eigen bevinding, om dat nu beeld nu eens even te gebruiken. Daar kunnen we niets mee beginnen. Ik weet wel dat de bevinding hoop werkt. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Maar met mijn eigen bevinding kunnen voor God niet bestaan. Mag ik nog één ding zeggen en dan gaan we eindigen. Ik heb dit jaar een tijd gehad dat mijn vrouw tegen me zei. Wat denk je man, ga je sterven? Ik zei het kan best wezen, ik weet het ook niet. Maar als ik ga sterven, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. En daar heb ik een tijd in mogen leven, dat de duivel niet veel macht over me had. Dan was het meer, dan was het minder, maar tenslotte zakte het af. En toen kreeg ik een galaanval. En de gemeenschap met de Heer was weg. En de uitgangen waren ook weg. En weet je wat ik toen deed? Toen heb ik niets anders gedaan dan gebeden of God mij beter wilde maken. Want ik kon niet sterven. Ziet, zo gaat het met de kerken Gods op aarde. Ach, mijn onbekeerde medereiziger. Ik mag u toch zo niet naar huis laten gaan. Ik heb medelijden met u, wie u ook bent. Hier valt alles weg. O, gedenk, wanneer de goedertierenheden u niet tot bekering leiden, wat zal het dan zijn? Zult ge dan eens moeten uitroepen, te laat, voor eeuwig te laat. Jongens en meisjes, vaders, moeders, kinderen, mag ik u nog een raad geven? Jonge mensen, wie je ook bent, buig je nog je knieën voor God. Och, buig toch je knieën nog eens voor die God. En zegt, Heere, kan ik nog bekeerd worden? Heere, zou u mijn arme ziel willen redden? U weet niet wat God nog zou doen. Een dominee zei tegen een zeker meisje dat dienstbaar was in een hotel waar die dominee logeerde. Kind, als je mij nu belooft dat je elke dag 3 maal vraagt of God je bekeren wil, dan krijg je van mij een cadeautje. Dat zou ze doen. En een tijd daarna kwam die dominee weer in het hotel en hij vroeg, waar is dat meisje? Zei dat meisje, dat kind is gek geworden. Ze is bij een paar mensen, houdt u daar maar heen. We kunnen er niets meer mee beginnen. Hij ging naar dat adres en vroeg, kind, heb je het gedaan? Ze zei, ja. Hij zei, dan krijg jij je cadeautje. Ze zei, dat hoef ik niet meer te hebben. Ik heb gekregen in dit leven wat nodig is om nooit meer verloren te gaan. Ik heb geleerd wat nodig is om zalig te worden. Zou je daar niet wel bij varen? Nu dan. Volk van God, ga naar huis en denk daaraan wat God u heeft gedaan. Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. U lag op de vlakte des velds vertreden in uw bloed. Is de eeuwige liefde Gods die u heeft opgenomen. Waar gij dan eeuwig met de verloste scharen zult verkeren om God eeuwig de eer te geven.
Eens zult ge daaruit roepen, gij o lam Gods, gij ons gouden gekocht met uw dierbaar bloed. Om dat werk Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes eeuwig te vermelden. De Heere mogen ons daar iets van geven, mensen. Als ik daarin kom, roep ik uit liefde des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. O God, zegene de waarheid om Jezus wil. Amen. Eindig met dankzij. Heer, u gaf ons aan de morgen van deze dag dat we dit onderscheiden onderwijs hebben mogen beluisteren en lezen. En dat we ook nog ernstig vermaand zijn geworden. En erop gewezen dat we nog bekeerd kunnen worden. Och, zou u ons willen bekeren? Zou u ons een nieuw hart willen geven? Zou u onze zonden willen verzoenen? Zou u ons genade willen schenken, aanbiddelijke verlosser, dat we het eigendom van Jezus Christus mogen zijn in leven en in sterven? Zou u de kinderen op de knieën willen brengen, de jeugd en de jonge mensen een nieuw leven willen schenken, ouders en ouden van dagen, op hoge leeftijd en bij klimmen van de jaren. O, dat u genade wilde verheerlijken in den ouden dag, tot de roem van uw zalige naam en tot de eeuwige zaligheid van verloren zondaren. En daartoe mocht u ook vanmiddag willen helpen in het voorgaan, het zoeken van uw aangezicht en in het luisteren uw naam tot eer om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 73, het 14e vers. Want zij die van u wijken af, zullen vergaan en zijn als kaf. Ze zullen voor u niet beklijven, die valse godsdiensten bedrijven. Tot u, Heer, wil ik houden mij en mijn toevlucht nemen vrij. Dat is mij het beste, die ik zal altijd melden, uw werken al.
gemeente wordt bekendgemaakt dat zo de Heere wil en we leven aanstaande vrijdag de catechisaties weer beginnen om 7:00. Eindigen nu met de preekwas van Lichtenberg. Eindigen nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u alleen zij al de eer. Amen.